Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gasten vandaag zijn M.E. Schrauwe en Gilles Mbie Bea van Belgian Youth Against Racism. Welkom heren, goedemiddag.
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 Jullie hebben natuurlijk recent heel vaak de media gehaald en jullie hebben duidelijke statements gemaakt. Maar om even terug te gaan in de tijd, hoe zijn jullie erbij gekomen om Belgian Youth Against Racism op te richten?
Dat was eigenlijk, denk ik, na het momentum dat een beetje is gecreëerd bij het overlijden van George Floyd. In Amerika zijn er verschillende Black Lives Matter-bewegingen terecht op stand gekomen. Zowel in Amerika als in Europa. En ik denk dat er in België zeker ook een structureel racisme aanwezig is dat wij kunnen aankaarten.
En de reden ook waarom we het hebben opgestart is ook omdat heel veel van die Black Lives Matter protesten, als je dat globaal bekijkt, heel veel geweld of rellen met zich meebrengen. En wij zijn wel jongeren die heel veel kansen hebben gehad en gekregen of hebben genomen in België en het dus eigenlijk wel vrij goed hebben. Dus wij willen ook niet dat die rellen eigenlijk de boodschap zouden wegnemen en willen eigenlijk met Belgium Youth Against Racism ervoor zorgen dat het steeds in het debat gaat waar het over moet gaan, zonder dat er een angst voor geweld bij komt.
Je hebt natuurlijk die aanleiding van de tragische dood van George Floyd en dat heeft in Amerika heel wat teweeggebracht. De gemoederen zijn daar opgehitst geraakt en ja, je ziet dan dat dit overslaat naar Europa. Is dat... Ja, hoe moet ik dat nu formuleren? Is dat een probleem dat geïmporteerd wordt of is dat gewoon een aanleiding om een ander probleem dat hier bestaat aan te kaarten?
Ja, ik denk niet dat het iets geïmporteerd is, want het racisme in de Europese maatschappijen is er al langer. Was er ook al voor dat Amerika zelf bestond. Dus het is niet iets geïmporteerd, het is iets wat er altijd al is geweest. Maar ik denk dat het momentum door Amerika ook een beetje wordt gecreëerd. Het is denk ik ook wel een van de meest populaire landen in alle verschillende media. Dus het is denk ik niet meer dan logisch dat dat overwaait.
Ja, en verder meer ook, Amerika kun je een beetje zien als puberale kind van Groot-Brittannië dat nu volwassen is geworden. Dat is ook een hele andere problematiek heeft eerder de gevolgen van de slavernij dan de kolonisatie. Maar het gegeven met de Europese kolonisatie is dat die effecten natuurlijk lang hebben doorgespeeld tot zelfs 1994 Zuid-Afrika en de rest toch zeker tot in de jaren 60. Denk ook maar aan de Wereldexpo, Congolese kindje, dochtertje in haar paviljoentje, Congolezen in de zoo en zo meer. Dus de gevolgen of de geschiedenis hier is totaal anders dan in Amerika, maar de verontwaardiging erom heeft dan ook langer kunnen etteren.
Racisme is iets wat zeer zeker in onze maatschappij bestaat en we moeten dat totaal verwerpen. Daar ben ik het vanuit de grond van mijn hart met jullie helemaal eens. Maar jullie spreken van structureel racisme. Mm-hmm. Zit dat echt volgens jullie in alle structuren van onze samenleving?
Nee, ik denk wel dat dat in een bepaalde graad overal aanwezig is. Het is zeker niet overal op dezelfde mate aanwezig, maar... Ik denk dat het belangrijk is dat we ons niet focussen op microgevallen ervan, maar dat we eens kijken naar het globale plaatje. En het globale plaatje is toch wel dat er op verschillende instituten, zoals de huizenmarkt, de arbeidsmarkt, onderwijsinstellingen, dat daar heel veel racisme aanwezig is en ook verborgen racisme. Het is niet altijd beledigingen of scheldpartijen en dergelijke. Het kan ook zoiets simpel zijn als bijvoorbeeld de adviezen die worden gegeven door een CLB, of het feit dat er sollicitatiebrieven sneller worden geweigerd als er een buitenlandse achternaam op staat.
Zo ja, maar racisme hoeft niet per se een emotionele uiting te hebben of een haat of een weerzin tegen mensen met een andere kleur. Racisme kan zich, en doet dat zeker ook als het structureel is, uit zich dan in wetmatigheden, in regels, in filters, in toegang tot. En als we zeker het onderwijs, de arbeidsmarkt, de huurmarkt en politie focus bekijken, dan zien we wel dat er op uiterlijkheden, op hoofddoeken, op achternamen, op dus heel arbitraire elementen eigenlijk, toch een systematisch zelfde soort gedrag opduikt. Scholing door mensen met een kleur of met een duidelijk andere afkomst, dat die sneller in TSO en BSO terechtkomen. Ja, dat valt misschien statistisch uit te leggen, maar op menselijk niveau valt het natuurlijk niet uit te leggen, want het is natuurlijk niet zo dat mensen van een andere afkomst a priori en dus de facto... minder intelligent zijn. Dus die filters moeten dan ook artificieel zijn. En het is dat wat we willen aanvechten als we het hebben over structureel racisme.
En hoe willen jullie dan dat aanpakken? Wat zijn jullie concrete aanbevelingen? Want jullie hebben toch wel, denk ik, daar ideeën over.
Wel ja, dus zoals u ook hebt gezien, hebben we nu eerst eigenlijk het oog van de pers gericht op onze standpunten en toch wel op de zaken die wij willen aankaarten. En als we het hebben gehad over bijvoorbeeld het afschaffen van gasboetes, als we het hebben gehad over de becijfering van politie en justitie, dan gaat het er eigenlijk over dat wanneer wij spreken over ethnic profiling of wanneer er gesproken wordt over racisme of exuberant politiegeweld en aan de kant van de politie, dan is er dus geen controleinstituut. Er zijn geen cijfers die eigenlijk kunnen aantonen dat er systematisch op dezelfde wijze wordt gehandeld ten aanzien van één bepaalde groep of een andere bepaalde groep. Een goed voorbeeld is eigenlijk dat gasboetes ervoor zorgen dat er geen scheiding der machten is. De uitvoerende macht en de justitiële macht wordt daarin vermengd. Hij die eigenlijk zegt dat er een straf moet komen, is dezelfde als die beslist hoe groot ze is. Dat kan natuurlijk niet. Maar los van hoe het grondwettelijk zit, ziet je dan in de maatschappij dat wanneer drie Marokkanen of drie Afrikanen samen op een bankje zitten, en dat gaat dan niet over een jointje roken, maar gewoon op hun gsm, YouTube-filmpjes aan elkaar tonen met elkaar, omdat ze zich vervelen, dan zal heel het gasboetesysteem ervoor zorgen dat drie Marokkanen of drie Afrikanen op een bank sneller een gasboete krijgen voor samenscholing, omdat dat een dreigend karakter heeft, dan dat drie Belgen hebben die een rozeetje drinken op hetzelfde bankje. En het gaat daar eigenlijk over dat zolang er geen cijfers zijn en geen structurele toezicht of controle, wat normaal gebeurt aan de hand van een rechter bijvoorbeeld, zolang die zaken er niet zijn, voelt je als minderheid heel snel die zaken aan als een uiting van structureel racisme, omdat het nu eenmaal het onderscheidend karakter, uw kleur, uw afkomst of uw duidelijk opzichtbaar geloof is, dat zich bijvoorbeeld uit in een hoofddoek.
Is wat er dan nu naar buiten komt, de protesten die er nu komen, zijn die een opeenstapeling van lange woede of lange ongenoegdheid die daarover heerst?
Dat ook sowieso, maar ook vooral de corona-lockdown versterkt dit natuurlijk ook. Hè. De gasboete regeert het land. Politie hoeft ook geen huiszoekingsbevel niet meer te hebben om je huis te betreden. Dus als jij dingen fout doet, of jij zit toevallig in de bevolkingsgroep die nu op de radar ligt, maatschappelijk als zijnde een bedreiging of als zijnde gevaarlijk, omdat je een andere kleur hebt of een ander geloof, ja, dan voelt je dat natuurlijk in een veel grotere vorm dan wij dat hiervoor voelden. Wij zijn bang en daar gaat het eigenlijk ook ten dele over.
Mag ik eens een heel moeilijke vraag stellen, misschien die wat gevoelig kan liggen, maar als je dan ook kijkt naar de zaken die er gebeuren, en dan zijn er zaken die zeker ook afkeuring verdienen langs de kant van de politie, maar als je dan kijkt ook dat er toch makkelijk rellen ontstaan in omgevingen zoals Anderlecht en zo, waar leggen jullie daar de oorzaak van? Is dat ook door een verkeerde aanpak van de politie? Of moet daar onze overheid de zaken anders gaan aanpakken?
Ik denk dat we zeker eens moeten kijken naar het oorzaak-gevolgverband. Ik denk dat de oorzaak te vaak wordt gezocht bij het feit dat die mensen uit minderheden komen, terwijl dat eigenlijk misschien een gevolg is. Ik denk dat ze net omdat ze minderheden zijn, meer onderdrukt worden. En ik denk dat, ja, dat is de wet van actie-reactie. Als je onderdrukt wordt, dan druk je er zelf terug uit. Ik denk dat dat zo wordt uitgedrukt. Ik moet wel zeggen, wij veroordelen elke vorm van vandalisme en geweldpleging, zowel naar materiële zaken als naar mensen toe. Dus daar staan we ook helemaal niet achter. Maar ik kan het begrijpen dat het gebeurt, dat wel.
En eigenlijk zijn rellen zelfs ook een beetje het bewijs van het feit dat er structureel racisme is. En nu ga ik eigenlijk, het zal jullie misschien verbazen, maar wij zijn ook geen fan van hetgeen wat er allemaal aan linkse hoede eigenlijk zich afspeelt. Die rellen zijn, die gebeuren ook altijd in Brussel, gebeuren ook altijd op dezelfde plaatsen, soms ook hier in Antwerpen bijvoorbeeld, in Burgerhout. En je zou dat, en het is al te gemakkelijk, te kunnen steken op die minderheden die daar dan leven. Maar in wat voor systeem leven die daar? In wat voor structuren leven die daar? Dat is totale wetteloosheid. Politiediensten die eigenlijk meer ingezet worden als een politiek middel dan als eigenlijk ordehandhaving. De structuren die daar geregeerd worden aan de hand van eigenlijk verschillende PS-baronieën, gesplitste politiezones, andere maatschappelijke of financiële belangen die daarmee spelen in plaats van law and order. Dus als die rellen daar zijn, zijn die daar omdat die worden toegelaten. Die worden dan ook een beetje amicaal gezien als, dat zijn onze hooligansjes, het maakt allemaal niet zoveel uit. Om dan dat weer als munitie te geven aan de rechtse partijen die dan zeggen, het zijn allemaal wilden die eigenlijk niks anders doen dan plunderen. wij als Youth Against Racism, wat Belgium Youth Against Racism, staan daar tussen. En wij verwerpen elke vorm van geweld, elke inbreuk op privé-eigendom, op rechten en vrijheden van andere mensen. Dat doet je niet. Dat is net waar je wilt voor opkomen, gelijke rechten. Maar tegelijkertijd willen wij ook wel de focus erop zetten dat die rellen komen omdat de mensen behandeld worden alsof ze niet beter zijn dan dat. En dat is net ook een deel van het probleem. Die rellen zijn een uiting van hetzelfde onderliggend probleem. Het is een symptoom.
Denk je dan dat vanuit die groepen zelf iets kan gedaan worden? Zoals je zegt van jullie veroordelen duidelijk dat geweld ook. Denk je dat met deze acties en door jullie inzet, bijvoorbeeld ik neem nu jullie twee die hier heel duidelijk over uitspreken, dat er meer mogelijk moet zijn als beide kanten samen gaan werken en gewoon zeggen van kijk, dit probleem moet de wereld uit en we gaan ons daar allemaal achter zetten?
Ja, ik denk dat is waar we voor staan. Ook we staan voor een samenleving, we staan niet voor separatisme. Ik denk dat de bedoeling is dat we allemaal, ongeacht kleur, geaardheid, gender, ik denk dat iedereen moet kunnen samenleven. En er moet ook kritisch gekeken worden naar onze eigen kant, dat zeker ook. Maar ik denk dat er al heel veel initiatieven zijn vanuit de eigen kant, maar dat het vaak geen gehoor heeft gekregen of geen aandacht heeft gekregen. Net omdat de institutie daar geen tijd of geen interesse in heeft. Maar ik denk dat we nu wel genoeg aandacht en eigenlijk momentum creëren om te zorgen dat we de aandacht moeten krijgen. Het is wel belangrijk dat we nu vooral ook de instituten hun tijd geven met die maand rust bijvoorbeeld om te zorgen dat er beleidsplannen en dat er acties komen tegen het structureel racisme. Maar het is nu ook wel even aan hun om te bewijzen dat zij er ook iets van willen doen.
Als we even dieper graven op dat structureel racisme, en je hebt inderdaad de instituten waar dingen kunnen veranderen, wat denken jullie nu dat bij, en ik ga het veralgemeniseren, de Vlaming zelf, er wordt zo vaak gezegd, de Vlaming, het zit in zijn DNA, de Vlaming is een racist. Geloven jullie dat, of zeggen jullie net eerder van, nee, er is ook heel veel goodwill?
Kijk, ik ben iemand die dat eigenlijk ook niet kan geloven. Ik kom uit een Vlaams gezin. Ik ben een halfbloedje, zoals ze dat heel denigrerend kunnen zeggen. Ik ben een half en halfje. Mijn half Senegalees en de andere helft is Vlaams. Maar mijn mama herkent. En wat een pittig detail is dat mijn mama herkent. Familieterrein. Daar is een voorgeschiedenis van collaboratie, kun je dat noemen, ja. Er is een voorgeschiedenis van in de Eerste Wereldoorlog ook niet per se aan de overwinnende kant te hebben gestaan. Ik ben opgegroeid in een warm gezin, ik ben opgegroeid in een warme familie die haar geschiedenis heeft, maar waar ik op geen enkele manier van kan zeggen, integendeel zelfs, dat daar sporen van racisme te vinden zijn, omdat dat in een DNA zou zitten. Dat racisme een a priori iets is, is waanzin. Maar wat wel is, is dat hoe dat de Belgische cultuur zich stelt. De Belgische cultuur stelt zich al direct zo dat het Vlamingen tegenover Walen zijn, Nederlandstaligen tegenover Franstaligen, de wij tegenover de zij. Dat zit hier als cultuur wel bijna a priori ingebakken, want dat wordt er met de paplepel ingegeven. Dus dan is het niet zo vreemd dat als die stamcultuur, dat tribaal denken, zo hard in die cultuur zit, dat het dan natuurlijk ook is tegenover andere minderheden die direct worden aanschouwd als vreemdelingen. En het Vlaamse Belang heeft daar natuurlijk ook geen goed aan gedaan.
Moet er dan meer aandacht komen voor rolmodellen?
Ik denk dat rolmodellen zeker belangrijk zijn in heel verschillende begrippen. Ik denk dat het... En dan ga ik even naar de andere term van rolmodel over. Ik denk dat het bijvoorbeeld heel hard gebeurt dat wij als zwarte het moeilijk hebben om op te groeien, omdat wij niet echt een rolmodel hebben. Er is niet iemand waar wij naar opkijken, Stormai. Of het moet een Stromae of een Lukaku zijn. En zelfs die krijgen heel veel racistische bagger over hun heen. Maar zoals dat Emé net zei, we moeten af van dat hij-zij denken. En we moeten, denk ik, ook kunnen evolueren naar een maatschappij waarin dat je naar iemand kunt opkijken die niet per se op je lijkt. Ik denk dat er heel veel mensen zullen bijvoorbeeld opkijken naar Messi, terwijl dat ze niet Argentijn zijn. Heel veel mensen zullen opkijken naar een Jay-Z, terwijl ze niet zwart zijn. Ik denk dat het belangrijk is om te kunnen op te kijken naar mensen die iets goed hebben gedaan, ongeacht hun kleur. Je moet wel, je identiteit moet je blijven behouden. Ik bedoel, ik ben zwart en ik zal altijd zwart zijn. Maar dat betekent niet dat ik geen Vlaming ben. En dat is dat wij zij denken waar we echt helemaal van af moeten. Want als we het hebben bijvoorbeeld over de Vlaming is racist, nou, ik ben ook een Vlaming, dus ben ik dan een racist. Ik denk dat dat een, En gedachtegang is waar we volledig van af moeten.
En er komt dan ook nog eens bij dat los van het wij zij denken, hebben wij ook een Belgische en zeker eigenlijk de Vlaamse cultuur. De Waalse cultuur heeft dat niet zozeer. Maar de Vlaamse cultuur heeft in tegenstelling tot Wallonië en in tegenstelling tot Nederland een echte afgunstige cultuur. Als je hier niet goed bent en je bent niet Gert Verhulst, maar je bent wel Mark Koeken, ja, dat mag niet. Hè. Niet met je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Succes is iets in dit land wat eigenlijk niet echt getolereerd wordt. Er gaat bij mensen die rijk worden, gaat er direct vanuit gegaan worden dat dat fraudeurs zijn, dat dat corrupte mensen zijn, dat die mensen hun geld stelen. Als dat vrouwen zijn, dan wordt er direct vanuit gegaan dat hun benen hebben opengedaan. Als het minderheden zijn, dan wordt er vanuit gegaan dat subsidiestreepjes zijn of dat ze hun raskaart hebben getrokken. Er wordt hier in dit land eigenlijk van... Het is goed dat u de vraag stelt, maar rolmodellen in het algemeen, dat heeft dit land bitter weinig. Want alle rolmodellen worden meer naar beneden getrokken dan dat er eigenlijk wordt naar opgekeken. En dat is ook iets dat, los van het hele racisme-discours, moeilijk is om dan als minderheid eigenlijk op het voorportaal te komen staan of op het podium op te kruipen en te zeggen, ik kan ook iets, ik ben ook goed in iets. Want de kans dat je wordt vergruist is eigenlijk groter dan de kans dat je complimenten krijgt.
Moeten we quota gaan invoeren, zodat iedereen op eenzelfde manier in beeld kan komen en dat er dus meer kansen zijn voor rolmodellen, zowel in bijvoorbeeld justitie, politie, noem maar op?
Het is misschien een impopulaire mening, maar, omdat dezelfde vraag ook wordt gesteld bij quota voor vrouw. Maar het idee van quota is eigenlijk dat de gevestigde orde, het establishment, eigenlijk zegt, allee, het is goed. Je mag hier met 10% komen zitten, dan is er wat diversiteit. U mag van ons. En het idee van een rolmodel is net eigenlijk iemand die als een soort held de gevestigde orde doorbreekt en zegt, kijk, dit kan ook. En dat is iets dat duurzaam is. Maar quotas lijken mij niet duurzaam. Want als je een quota moet opleggen voor elke minderheid die er is, dus dan spreken we over LGBTQ, dan spreken we over elke afkomst van elk ander land in eenzelfde land, dan spreek je over religie, dan spreek je over cultuur, dan spreek je over invaliden. Als die allemaal erin moeten zitten, dan wil dat zeggen, hè, dat je eigenlijk voor elk bedrijf, elk privébedrijf, een heel parlement nodig hebt. Als we voor alles quota nodig hebben, dan wil dat eigenlijk zeggen dat het parlement niet goed werkt en dat er daar eens iets moet veranderen.
En ik denk ook dat met de structurele aanpakken die wij willen doorvoeren, dus bijvoorbeeld de huizenmarkt en zeker ook het onderwijssysteem, dat je die quota gaan een gevolg zijn. Ik denk dat er sowieso mensen van alle kleuren, alle genders en alle geaardheden in topposities gaan komen, zowel op justitie als parlementair vlak. Als die mensen de kans krijgen om via het onderwijs zich aan hun vol potentieel te kunnen voldoen. Ik denk dat quota, zoals Emeen net zei, enkel iets is van iemand een plek geven als token eigenlijk om er te zijn. Terwijl als je de mensen zich laat bewijzen, dat ze er vanzelf wel komen. En dan moet het niet zijn dat er 50% kleurlingen of 50% vrouwen zitten. Nee, dat vanzelf wel gaat gebeuren. Het kan zijn dat er meer vrouwen ergens zitten. Het kan zijn dat er op een andere plek meer mannen zitten. Ik denk dat de kwaliteit van justitie en van parlementair erop vooruit moet gaan. En dat mag, de kwaliteit mag geen slachtoffer zijn van een grotere kans.
Ja.
Tijdens de persconferentie gisteren gaven jullie aan dat je de overheid nog een maand geeft. Wat moet er concreet op die één maand veranderen? Wat kan er op die één maand veranderen?
Wel, op een maand kan alles, hè. Dat is een beetje een probleem. Als er op een maand kan geregeld worden dat er een heel land in lockdown wordt gezet, dan kan er op een maand ook geregeld worden dat de grondwet terug van voor staat. Dan kan er op een maand ook geregeld worden dat er gasboetes worden geschrapt. Dan kan er op een maand ook worden geregeld dat er praktijktesten zijn in de huurmarkt, al was het maar gewoon om cijfers te hebben. Dan kan er ook worden geregeld dat er wordt bekeken hoe er cijfers kunnen worden gecreëerd in justitie en de politiediensten. Maar laat ons gewoon al beginnen, hè, met als er comité P en justitie en dus de procureur een officieel onderzoek zouden starten naar het politiegeweld van zondag en de onkunde in Brussel. Dat zou wel een heel mooie start zijn. Maar voor ons is het gewoon duidelijk. Wij zeggen, wij doen een maand niks groot. En als de overheid ook niks doet, dan zijn wij gedwongen om wel iets te doen.
En wat gaat dat iets dan zijn?
Dat zal er denk ik van afhangen wat dat er gebeurt vanuit de overheid. Ik denk, als er helemaal niks gebeurt, betekent dat wij niet zijn gehoord. En als je niet wordt gehoord, dan moet je luider roepen. Ik bedoel, dat is eigenlijk een heel simpele stelling. En als er iets gebeurt, ja, dan is het aan ons om te zeggen van oké, dat was een eerste stap. Misschien, er zijn heel veel stappen die nog moeten gebeuren. Er mag zeker geen misverstand om zijn. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat de eerste stappen nu toch wel gezet worden.
Wat je nu al kunt zien is, gisteren waren er antiracisme-resoluties in het parlement. Die zijn dan allemaal niet aangenomen wegens ruzie tussen links en rechts. We hebben dan alle verschillende parlementariërs opgeschreven die tot initiatief zijn overgegaan. Die hebben niets geprobeerd, dat is goed, die laten we dus met rust. Al de andere parlementariërs die niets hebben ondernomen of die hebben tegengestemd, wel, die verwachten dan gewoon een mailtje niet van onze achterban, maar gewoon van de burgers. Want dan zetten wij natuurlijk die publieke e-mails gewoon publiekelijk beschikbaar en dan zeggen wij, mail uw parlementariër, mail uw volksvertegenwoordiger en zeg u wat u wilt. En zo gaan wij de druk opvoeren en zolang, we gaan steeds luider roepen, maar als het uiteindelijk na een maand niks gebeurt, dan moeten wij wel terug op straat komen.
Gaan er dan terug nieuwe protestacties komen?
Protestacties op zich komen er sowieso wel dan, indien er geheel niets vanuit de overheid wordt ondernomen. En het protest dat er komt, zal proportioneel in verhouding staan met de onkunde van de overheid.
Vonden jullie het nu zelf het juiste moment? Die vraag wordt ook veel gesteld omwille van de corona. Dat het misschien toch niet zo wijs was om 10.000 mensen zo dicht bij elkaar op de been te brengen?
Juiste moment, ja. Dan kunnen we, als wij niet het juiste moment hebben gekozen, dan heeft de overheid ook niet het juiste moment gekozen om 30.000 mensen op de markt toe te laten, vind ik. Ik denk dat er zoveel horeca, zoveel instituten, de horeca, het onderwijs, alle sectoren worden eigenlijk al terug een beetje heropgeleefd. En dan is het de vraag van, komen jullie wel op tijd voor jullie grondrechten op? Ik vind dat eigenlijk iets heel denigrerend om te vragen. Omdat we dan er eigenlijk van uitgaan dat de welvaart primeert boven het welzijn.
Daar komt ook nog eens bij dat deze lockdown dus zelfs nog niet beëindigd is. Er is nog geen nieuwe grondwettelijke reveille. Maar er zijn wel al sprake van een tweede lockdown omdat de tweede golf eraan komt. Wel, wij willen gewoon een herstel van de rechtsstaat en gelijke rechten en toegang tot de democratie voor iedereen, voordat ze ons weer opnieuw opsluiten in ons huis zonder vrijheden en rechten. Dus het is eigenlijk een soort vraag van kip of het ei. Is het aan ons een foute moment om te kiezen juist de dag voor de officiële lockdown eindigt en iedereen op café kan gaan? Of is het een fout van de overheid, en dus ligt de bal in hun kamp, dat zij niet eerst de rechtsstaat hebben hersteld voor ze alles terug hebben opengezet?
Uiteraard is dat een goede vraag, maar dat heeft eigenlijk niks met racisme te maken. Hè? Dat is gewoonweg respect voor de grondrechten.
Klopt. En daarom vinden wij ook de commentaar die er komt op ons protest een vreemde commentaar, want eigenlijk zou iedereen zich mogen afvragen waarom er niemand heeft geprotesteerd voor de zotte inbreuken op onze grondrechten. Van iedereen trouwens, en niet alleen van minderheden.
Als we nu kijken naar wat er de laatste dagen zo heel duidelijk speelt en terecht ook dat er vragen worden gesteld bij de geschiedenis van België, bij de koloniale geschiedenis, vinden jullie het dan een goede zaak dat er al stappen worden ondernomen zoals het wegnemen van standbeelden van koning Leopold II?
Ik denk dat er de laatste weken eigenlijk een beetje te veel focus is geweest op enkel de beelden. Ik denk dat het zeker belangrijk is dat de beelden van koning Leopold II, en zeker niet alleen die beelden, want ik heb nog heel veel denigrerende beelden gezien tegenover zowel de Congolese bevolking als tegenover andere minderheden. Ik denk dat het belangrijk is dat die beelden niet gewoon kapot worden gemaakt of ergens in een kelder worden gestoken. Ik denk dat het belangrijk is dat we dat een beetje koppelen aan ons onderwijssysteem en dat we de mensen wel leren van oké, dit is wat er fout is gebeurd in de geschiedenis. Laten we dat nu niet herhalen. Laten we nu wel zorgen dat er een land is waar iedereen gelijke kansen en gelijke rechten heeft. En ik denk dat als we die beelden kunnen koppelen aan musea bijvoorbeeld, of aan onderwijsinstellingen, om te zorgen dat onze bevolking eigenlijk weet wat er is gebeurd in Congo, want er zijn heel lugubere tijden geweest voor Congo, en Congo is daar nog steeds door heel gedestabiliseerd. Er is nog steeds geen vrede in Congo, er zijn nog steeds burgeroorlogen aanwezig in verschillende Afrikaanse landen door de decolonisatie. Nee, maar belangrijk is dat we niet enkel zoiets hebben van oké, de beelden zijn weg, alles is opgelost. Ik denk dat die beelden een eerste stap zijn naar de terechtzetting eigenlijk van alle misdaden namens het Koningshuis in Congo.
Als ik even terugga naar de protestbeweging van afgelopen zondag, die is over het algemeen heel vredevol verlopen en op het einde is het daar misgelopen. Achten jullie het feit dat het misgelopen is een fout van de politie?
Wel, we willen eerst ook heel duidelijk zijn en iets loskoppelen. Wij van Belgian Youth Against Racism hebben de protesten in Vlaanderen geregeld. Waar toch om en bij, als ik me niet vergis, 5000 man in totaal verenigd was. Maar wel allemaal coronaproof, wel allemaal op social distancing, wel allemaal met mondmaskers. Dus dat was onze organisatie. Dat liep dan mis in Antwerpen, waar dan na ons protest 150 mensen eigenlijk werden opgepakt, bestuurlijk, dus eigenlijk ook niet juist. Dus dat is wat onze actie betreft. En in Brussel is het inderdaad misgelopen op het einde ook weer. Maar dat heeft meer te maken met die niet ingemaakte politiezone in Brussel. Dat heeft meer te maken met dat daar politiek en politie altijd verweven is. En dat de rellen die er zijn meer aangevoerd zijn geweest door Black Bloc, door Franse anarchisten, door Belgische anarchisten, gele hesjes en mensen die letterlijk gewoon georganiseerd komen plunderen. Die zaken staan los van elkaar en we vinden dat zeer triest dat die boodschap daarmee vermengd wordt.
Hoe verwachten jullie nu dat, dat mensen verder in dialoog met jullie kunnen treden? Wat kunnen mensen doen om mee te helpen aan jullie volgende acties?
Wel, dat is een zeer goede vraag. Omdat we eigenlijk nu ook overstelpt worden via onze social media kanalen en andere mensen die afkomen met ideeën voor ludieke acties, kunstzinnige acties, mensen die kunstwerken willen maken, mensen die ideeën hebben over hoe je nog een andere grotere sit-in kunt organiseren. Een mars van Borgerhout op het stadhuis, bij wijze van spreken, als een stoet. We krijgen van heel veel mensen goede ideeën. We hebben ook legal advice dat we krijgen. Er zijn mensen met denktanken en cijferinstituten die ons willen helpen. Academici die naar ons komen, PR-mensen die naar ons komen, die zien gewoon dat wij het eigenlijk wel serieus hebben aangepakt. En wij hebben natuurlijk niet alle expertise. En wij staan open voor dialoog en samenwerking. En zo gaan we bijvoorbeeld nu ook al met Tommelijn in Oostende spreken over de toekomst en het standbeeld daar. Dus wij zijn eigenlijk mensen die een organisatie op het podium gezet die alleen maar gericht is op het voeren van de dialoog.
Hadden jullie verwacht dat jullie op korte tijd zoveel reactie gingen losweken?
Dat verwacht misschien niet, maar dat was althans het plan.
Ja.
Dus is het misschien wel het juiste moment om nu door te duwen?
Klopt. En we zullen ook doorduwen, maar zoals we dat beloofd hebben, zorgen we ervoor bij, door ook alle andere organisaties op te roepen om een maand van de straat weg te blijven, dat de focus wel blijft op wat er gezegd wordt, wat er in de dialoog wordt onderhandeld en hoe we eigenlijk met de instituten in gesprek gaan. We bekijken dit eigenlijk ook een beetje parallel aan een soort, zoals een regering wordt gevormd en zoals er ook onderhandelingen zijn op voorhand. Als de vakbonden het niet eens zijn, komen ze ook op straat. Als andere belangenverenigingen het niet eens zijn, komen ze ook op straat. Wel, wij zijn zo'n belangenvereniging die eigenlijk zegt, kijk, dit zijn de belangen van de burgers. Niet per se dat wij een achterban hebben, maar van de burgers die wij vreedzaam hebben kunnen verenigen. Luister hier nu naar en dan zal er niks gebeuren. Luister hier niet naar. Ja, en dan zullen de dingen in beweging moeten komen. Dat is eigenlijk de boodschap.
Duidelijk. Meneer Schrauwe, meneer MBA Bea, dank u wel voor jullie toelichting. Dank u wel voor jullie inzet in deze materie. We zijn heel blij dat u de tijd wou vrijmaken voor Doorbraak om dit even toe te lichten.
Graag gedaan. We zijn altijd tot uw beschikking.
Dank u wel.
Beste luisteraar, we hopen dat u ook heel wat hebt opgestoken van deze podcast. We nodigen u zeker uit om ook naar de andere podcasts te luisteren. Er komen er nog aan omtrent deze materie. We zeggen dan ook heel graag tot een volgende keer. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio. Of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.